Het herfstakkoord. Natuurlijk is het beter dat er nu een herfstakkoord is gesloten dan wanneer dat niet was gedaan, al zullen partijen zoals de SP en de PVV daar anders over denken. Maar het is wel een zoveelste bewijs dat de Nederlandse politiek bepaald niet uitblinkt in daadkracht en durf. Er is marginaal geschoven met begrotingsposten, met per saldo een nauwelijks merkbaar effect op de economie, zegt ook het CPB. Vergeleken met de Amerikanen leek dit even iets om trots op te zijn, maar nu ook daar een deal tot stand is gekomen, is dat trotse gevoel weer voorbij. Aan de ene kant is het de politieke verdeeldheid die leidt tot langdurige impasses, aan de andere kant zijn ook de programma's van de diverse partijen qua daadkracht niet erg veelbelovend, dus is het de vraag of een partij met meer dan 50% van de stemmen het veel beter zou doen. Weinig daadkracht heeft natuurlijk vooral te maken met de vele bestaande belangen in de samenleving die alles op alles zetten om te behouden wat ze hebben. Dat leidt dus tot hoogstens geringe ingrepen, met nauwelijks waarneembare effecten. De politieke partijen gaan namelijk erg voorzichtig om met groepen die zij tot hun achterban rekenen, en ze durven hoogstens drastische voorstellen te doen voor achterbannen van andere partijen, waarbij ze zeker weten dat die voorstellen door de meerderheid verontwaardigd worden afgewezen. Het is helemaal niet zo moeilijk om een daadkrachtig beleidsprogramma te bedenken. De inhoud van een daadkrachtig programma zou kunnen bestaan uit de volgende kernpunten: 1. Afschaffen van overbodig beleid en overbodige bureaucratie. 2. Vereenvoudigen van regelgeving en uitvoering. 3. Forse lastenverlichting. 4. Investeren in de kennisinfrastructuur. 5. Faciliteren van ondernemerschap en innovatie. De besparingen die voortvloeien uit punt 1 en punt 2 kunnen op afzienbare termijn oplopen tot wel 90 MRD. Zie het artikel van André Nijssen in het FD van 13 september 2013. Een derde van dat bedrag kan worden gebruikt voor sanering van het overheidstekort, de helft kan worden gebruikt voor lastenverlichting, punt 3, 10% kan worden gestopt in de kennisinfrastructuur, punt 4, en de rest in het faciliteren van ondernemerschap en innovatie, punt 5, die rest is ruim voldoende om dit op grote schaal te kunnen doen. Het lijkt helaas onmogelijk om een dergelijk programma er doorheen te krijgen. De enige hoop die je zou kunnen koesteren is, dat er uit zo'n programma voor alle partijen uiteindelijk veel te halen valt. Het makkelijkst aan te wijzen zijn de algemene voordelen die elke partij graag wil behalen, per saldo meer banen, meer welvaart, minder Kafka, meer toekomstperspectief voor de jeugd. Voorts zijn er afhankelijk van de uitwerking linkse of rechtse voordelen te behalen. Voor links zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn, meer lastenverlichting voor lagere dan voor hogere inkomens, bevorderen van groene investeringen, een effectievere en dus hoger gewaardeerde overheid. Voor rechts zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn, een kleinere overheid, meer ondernemerschap, hogere productiviteit. Via uitruil moet daar wat van te maken zijn voor partijen die graag regeren. Het zou mooi zijn als de middenpartijen, dat zijn wat mij betreft alle partijen behalve PVV en SP, met die twee partijen is trouwens geen land te bezeilen, een gezamenlijke poging zouden wagen om zo'n programma gestalte te geven. Laten zij een gezamenlijke werkgroep in het leven roepen, bestaande uit mensen met de nodige visie, die aanvankelijk zonder toezicht van partijbonzen aan de slag gaat om zo'n programma op te stellen ten behoeve van de huidige regering dan wel de volgende regering. Peter van Hoesel, oktober 2013. Boeken van Peter van Hoesel en verdere informatie. http://www.ambachtseconomie.nl/hoesel, P van, 2008, Partij van de Eenvoud. Uitgeverij SDU, Den Haag. Via bol.com, Partij voor Eenvoud, druk 1 Hoesel, P van via managementboek.nl. Samenvatting van Partij voor Eenvoud, het beleid van de overheid is in de afgelopen decennia allengs ingewikkelder geworden. Bij elkaar genomen is het beleidssysteem inmiddels zo ingewikkeld, dat de kwaliteit van het beleid in ernstige mate is aangetast. Beter beleid wordt regelmatig belemmerd door bestaand beleid. Ernstiger is dat bestaand beleid in veel gevallen onvoldoende blijkt te werken of zelfs negatieve effecten oplevert. Het vertrouwen in de overheid heeft daardoor flinke schade opgelopen. Het is voor onze samenleving van wezenlijk belang om deze schade te gaan herstellen. Daarvoor zijn drastische beleidswijzigingen nodig omdat kleine aanpassingen niet altijd tot vereenvoudiging leiden. Helaas zijn grote veranderingen bijzonder lastig te verwezenlijken, want politieke partijen houden elkaar voortdurend in een padstelling. De kiezer weet daardoor niet meer waar hij zijn stem moet laten. Het valt te hopen dat politici zich op afzienbare termijn durven te bevrijden uit deze padstelling. Zij kunnen daarvoor de nodige inspiratie putten uit dit boek, en politiek geïnteresseerde burgers zullen hen daarbij hopelijk aanmoedigen. Inhoudsopgave. Voorwoord 1. Inleiding 2. Een synthese tussen links en rechts 3. Naar een organische economie 4. Economische groei 5. Kwaliteitscriteria voor overheidsbeleid 6. Valkuilen in het beleidsproces 7. Sociaal-economisch beleid 8. Economisch stimuleringsbeleid 9. Publieke dienstverlening 10. Binnenlands bestuur, democratie en grondrechten 11. Ruimtelijke ordening en infrastructuur 12. Veiligheid en milieu 13. Internationaal beleid 14. Een doortastend beleidsprogramma. Zie verder, http://www.management.book.nl/book/97890120120/partij-voor-eenvoud-peter-liggend-Hoesel-affiliate-1910. Peter van Hoesel over methoden en technieken voor beleidsonderzoek via bol.com. Beleidsonderzoek in Nederland, druk 1 PHM van Hoesel en JWM Mevissen. Via managementboek.nl. Samenvatting van Beleidsonderzoek in Nederland, Beleidsonderzoek in Nederland, schetst een beeld van de wordingsgeschiedenis, de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen van het beleidsonderzoek in Nederland. Het gaat hier om een relatief jong vakgebied dat zijn wortels heeft in de wetenschap. Beleidsonderzoek is langzamerhand een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid bij overheden, organisaties in het maatschappelijke middenveld en, zij het nog in mindere mate, het bedrijfsleven. Het spreekt bijna voor zich dat de exacte invulling van die rol afhankelijk is van de behoeften van de opdrachtgever. Daarom wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan methoden en technieken, theorieën, producten, rapportagetypen, enzovoort. Tegelijkertijd vindt er binnen het vakgebied een voortdurend proces van innovatie en professionalisering plaats, waardoor sneller, beter en tegen minder kosten aan de vraag kan worden voldaan. In 10 hoofdstukken laat dit boek zien wat beleidsonderzoek is, hoe het ontstaan is, welke rol het speelt in het beleidsproces en welk rendement het kan hebben, hoe de Nederlandse markt eruit ziet en hoe beleidsonderzoek in het buitenland georganiseerd is, welke kritiek erover geuit wordt en waarom, wat het toekomstperspectief voor het vak is. Het boek is bedoeld voor beleidsonderzoekers, bij onderzoeksinstituten en bij interne onderzoeksafdelingen, opdrachtgevers, beleidsontwikkelaars en uitvoerders, toezichthouders en studenten die zich tot het vak aangetrokken voelen. Inhoudsopgave 1 Geschiedenis van het beleidsonderzoek in Nederland 1.1 Inleiding 1.2 De ontwikkeling van beleidsonderzoek in 3 perioden 1.3 Het prille begin, de periode tot 1945, 1.4 De overgangstijd, 1945 tot 1975, 1.5 Het tijdperk van professionalisering, 1975 heden, 1.6 Afsluiting. 2 Geschiedenis van het beleidsonderzoek in de Verenigde Staten 2.1 Grondslag van Policy Sciences 2.2 Groeiende kennis, groeiende invloed 2.3 Drawers nieuwe wetenschap 2.4 Verschillende opvattingen 2.5 Booming business 2.6 Controverse 2.7 Great society 2.8 Niet langer bijzonder 2.9 Rand Corporation 10 over 2 Speaking truth to power 11 over 2 Heroriëntatie en politieke actie 12 over 2 Uitwaaierend beleidsonderzoek 13 over 2 evaluatie 14 over 2 Amerika en Europa. 3 Wat is beleidsonderzoek? 3.1 Definitie en kenschets 3.2 Wat is beleidsonderzoek niet? 3.3 De groei van het evaluatieonderzoek 3.4 Afsluiting. 4 Het beleidsproces in theorie en praktijk 4.1 Inleiding 4.2 Het begrip beleid 4.3 Het beleidsproces in fase 4.4 Van probleem naar oplossing De beleidstheorie 4.5 Type van beleid 4.6 Het beleidsproces in de praktijk. De aanleg van Eiburg 4.7 Kritiek op het fasemodel 4.8 Samenvatting. 5 Plaats en functies van beleidsonderzoek in het beleidsproces 5.1 Het belang van onderzoek voor de beleidsontwikkeling 5.2 Kennismanagement 5.3 Relatie tussen onderzoek en beleid 5.4 Het model van de beleidscyclus 5.5 Functies van beleidsonderzoek 5.6 Afsluiting en relativering. 6 Wat is het rendement van beleidsonderzoek? 6.1 Inleiding 6.2 Voorwaarden voor het optreden van rendement 6.3 Rendementstype 6.4 Partijen die specifieke type rendement kunnen ondervinden 6.5 Kan rendement van beleidsonderzoek gemeten worden? 6.6 Hoe kan het feitelijk gebruik van beleidsonderzoek verbeterd worden? 7. De markt voor beleidsonderzoek 7.1 Inleiding 7.2 Intern onderzoek 7.3 Intern of extern onderzoek 7.4 De markt voor extern beleidsonderzoek 7.5 Is het beleidsonderzoek optimaal georganiseerd? 7.6 Conclusies 8 Beleidsonderzoek in onze buurlanden 8.1 Inleiding 8.2 Duitsland 8.3 Groot-Brittannië 8.4 Vlaanderen 138 9 Beleidsonderzoek onder vuur 9.1 Hoe meer onderzoeksrapporten, hoe meer elkaar tegensprekende resultaten 9.2 Beleidsonderzoek is, quick and dirty, 9.3 Er is te veel onderzoek, je ziet door de bomen het bos niet meer 9.4 Onderzoek levert lange, onleesbare en technische rapportages op 9.5 Goed onderzoek, maar met een verkeerde probleemstelling 9.6 Beleidsonderzoek levert conclusies op waarmee je alle kanten op kunt 9.7 Onderzoeksresultaten komen vaak als mosterd na de maaltijd 9.8 Opdrachtgever, heeft de onderzoekers, het onderzoeksbureau gemanipuleerd 9.9 Beleidsonderzoek trapt open deuren in 10/9 Beleidsonderzoek is lastig omdat er stevast om meer of ander beleid wordt gevraagd. 10 Een toekomstperspectief voor het beleidsonderzoek 10.1 Alles beweegt, maar waarheen? 10.2 Steeds sneller en beter door ICT 10.3 Het begrip deskresearch krijgt een andere betekenis 10.4 Datamining als de nieuwe revolutie in het beleidsonderzoek 10.5 Van een passieve naar een actieve rol van de beleidsonderzoeker 10.6 De beleidsonderzoeker krijgt een eigen status 10.7 Evaluatieonderzoek evolueert naar een hoger niveau 10.8 Van een gesloten naar een open markt, of toch niet helemaal. 10.9 Beleidsonderzoek vooral in samenwerking en netwerken 10/10 ochtends beleidsonderzoek als uitvloeisel van professionalisering van het beleidsproces 11/10 ochtends de invloed van Europa blijft groeien 12/10 ochtends tot besluit, de vergeten schakel in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Zie verder, http://www.managementboek.nl/boek/9789023214164/beleidsonderzoek-nederland-peter-van-Liggen-Hoesel-vraagteken-affiliate-is1910. Methode van beleidsonderzoekers Marieke Boekenoogen en Carla Verheijen.